Ja, goedemorgen, Shabbat Shalom allemaal. Fijn hier weer te mogen zijn. Al die bekende gezichten. Iemand zei net, je bent niet ouder geworden, maar jullie zijn ook niet ouder geworden. Uiterlijk. In leeftijd misschien wel. Allereerst ook de hartelijke groeten vanuit Veenendaal. En ja, we hebben een hele mooie droosje. En ik ben zo benieuwd wat de Heer ons hierdoorheen ook wil leren. Want het is allemaal opgeschreven voor ons dat wij ervan mogen leren. En erin mogen groeien in ons geloof. Ik wil Olaf ook bedanken en zijn vrouw voor het lezen. Het was een heel groot stuk. En het zangteam. Ze hebben heel erg bevestigd wat ik voorbereid had. Dank jullie wel daarvoor. Ja, we zijn gekomen bij de parasha Vayeshlach en hij zond. Even heel kort terughalen. De laatste parasha eindigde met dat Laban een verbond met Jacob gesloten heeft. En dat ze ieder hun weg gingen. Jacob op weg naar het land Kanaan. En hij had dus één hindernis overwonnen. Het was weer goed met Laban. Want Laban, hij was vertrokken zonder het hem te zeggen. Wel in overleg met zijn vrouwen gelukkig. En die stemden ermee in dat ze ook weg zouden gaan. En zelfs had Rachel haar afschotbeeldjes meegenomen. Nou moet ik u heel eerlijk zeggen dat het mij verbaasde dat iemand die met God wandelt, zo ook Laban, ook hij geloofde in God, dat hij afgodsbeeldjes had. En dat brengt ons ook tevens bij de vraag, hebben wij nog afgodsbeeldjes? En dan misschien niet letterlijk, maar zijn er dingen die, waaraan we meer prioriteit geven dan aan God? Het is goed om dat regelmatig even bij ons te checken. Is er iets gekomen in ons leven wat zo onze aandacht opeist, dat we eigenlijk datgene wat God voor ons heeft laten verzakken, wegzakken. Iemand zei eens tegen mij, zelfs een goed boek kan je bij God vandaan halen. Een goed boek kan je bij God vandaan halen? Ja, want als je zo geabsorbeerd bent door dat boek, dat je de tijd die je eigenlijk bedacht had om met God Gods woord te lezen of te bidden, maar je geeft dan, dat boek is zo spannend en je wil er zo lang in doorlezen, dan kan het je van God afhouden. Heel simpel, heel klein. Maar we kunnen dat ook bedenken in grotere dingen. In zorg, in verdriet, in angst voor de toekomst. Maar goed, de afgodsbeeldjes werden niet gevonden en Laban ging heen in vrede. Maar dan heeft Jacob nog een uitdaging. Zijn broer Esau, had hij niet 22 jaar geleden gezworen om Jacob te zullen doden als vader Isaac overleden was? En Jacob wilde het recht zetten. En vandaar dat hij boden stuurt voordat hij naar Kanaan gaat aan Esau van, ik kom eraan. En tot zijn grote schrik komen de boden terug met de mededeling, Esau komt eraan met 400 man. Dat belooft niet veel goeds. En dan zegt het woord, in vers 7, hoofdstuk 32, vers 7, toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Dat zijn eigenlijk twee dezelfde dingen. Waarom zou het herhaald worden? Hij werd bevreesd en het benauwde hem. De rabbijnse uitleg hiervan is, hij werd angstig, bevreesd om gedood te worden door Esau. En het benauwde hem dat hij zelf misschien zou moeten doden. De Torah leert dat we onszelf mogen verdedigen tegenover vijanden. Maar dat we niet onnodig mogen doden. En als we onze vijand tegen kunnen houden door hem alleen maar letsel toe te brengen, dan heeft dat de voorkeur boven doden. Want elk leven is kostbaar in Gods ogen. Elk leven, ook dat van onze vijanden. En Jacob vroeg zich af van, als ik gedood word en mijn nageslacht wordt gedood, en dan? Maar als ik zelf zou moeten doden, dood ik dan geen mensen die misschien rechtvaardig zijn, maar die in opdracht handelen? Dat noemen ze dus de nevenschade zoveel mogelijk beperken. En ik denk dat het volk Israël ook in deze tijd daar nog steeds mee bezig is. Voor hen is elk leven kostbaar. Na de Zesdaagse Oorlog was er feest in heel Israël. Jeruzalem was weer één. Maar wat opvallend was, dat veel soldaten niet meededen met het feest vieren. En toen daarna gevraagd werd, toen antwoordde premier Rabin, hij zei, ja, ze hebben hun vrienden, hun kameraden gedood zien worden. Ze hebben ervaren dat ze zelf hebben moeten doden. En daardoor is bij hun de feestvreugde niet zoals bij de gewone mensen. Ze weten wat het kost. En ik denk dat dat beperken van nevenschade, als dat in deze tijd eens gehoord zou worden, ik denk dat veel wereldleiders daar nog van kunnen leren. Als we denken aan wat er in de Oekraïne gebeurt. Als we denken wat er op andere plaatsen in de wereld gebeurt. De nevenschade beperken, want elk leven is kostbaar. Jacob is beangst en bevreesd. En dan doet hij 3 strategische zetten. De eerste, het allerbelangrijkste. Hij gaat naar God. Hij gaat bidden. Hij vernedert zich voor God. Heer, wie ben ik? Maar hij herinnert God aan zijn belofte. U hebt gezegd, ik zal u zeker wel doen. En ik zal uw nageslag maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij herinnerde God aan zijn woord. Hij geloofde God op zijn woord. Hij vertrouwde hem op zijn woord. En wij, vertrouwen wij God altijd op zijn woord? Of worden we soms zo beangst door wat er gebeurt, dat we naar de toekomst kijken en denken van, hoe moet dit? Het is mooi dat ik hoorde dat jullie speciaal een bidstond gaan houden voor kinderen en kleinkinderen. Want ja, als zij niet geloven, en dan? En toch mogen we God vertrouwen dat als wij bidden, hij verhoort. Het tweede wat Jacob doet, hij verdeelt zijn gezin, zijn familie, alle die bij hem horen, ook de dieren, in 2 kampen. Zo van, als de een aangevallen wordt, kan de andere misschien nog ontsnappen. En zo een stukje veiligheid inbouwen. Het derde wat hij doet, is dat hij bodes vooruit stuurt met grote geschenken, grote hoeveelheden dieren. Is het u opgevallen dat van elk diersoort zowel mannetjes als vrouwtjes zijn? Wat betekent dit? Als je mannetjes en vrouwtjes hebt, kun je gaan fokken en kan het geschenk alleen maar groter worden. Het kan zich uitbreiden. Ik kom daar straks ook nog even op terug. En dan in de nacht brengt Jacob, die brengt alles naar de overkant van de Jabok. En hij blijft alleen achter. Hij is alleen, maar toch ook niet. Hij gaat worstelen met een man. Wie is die man? Daarover zijn verschillende lezingen. De een zegt, het was de engel van Esau. De ander zegt, nee, het was Jacob zelf. Hij worstelde met zichzelf. In Hosea staat dat het de engel van God is. Jacob zelf geeft als antwoord, het was God. Ik heb met God gevochten en ik heb het leven behouden. Hij houdt vast aan degene waarmee hij aan het vechten is. Hij houdt vast aan God en hij zegt, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Hij wilde zeker weten dat de zegen die hij gekregen had, dat die van God was. Dat de belofte die hij had, dat die van God was. En dan krijgt hij een andere naam, Israël. Israël, overheerser, overwinnaar. Want hij heeft met God en met mensen gevochten en hij heeft overwonnen. Ook nu, in deze tijd, mag Israël weten dat als God aan hun kant staat, wie zal het tegen hen zijn? O ja, er zijn er vele tegen hen. Maar God zal uiteindelijk overwinnen. En dat is waar ze zich aan vast mogen houden. Eigenlijk komt Jacob tot zijn identiteit. Hij is niet langer meer Jaakov. Heeft Esau niet uitgeroepen toen hij gehoord had dat Jacob zijn zegen gestolen had? Heet hij niet terecht Jaakov, die Jacob mij ontnomen heeft, die gestolen heeft mijn zegeningen? Hij is niet langer de vasthouder van de hiel of de bedrieger, maar hij is Israël. En vanuit die identiteit mag hij gaan. Gaan naar de ontmoeting met Esau. Vanuit zijn identiteit. En wij? Zijn wij ons volledig bewust van de identiteit die wij in Yeshua hebben? Een nieuwe schepping? Volledig nieuw? Ja. Ja, we zijn volledig nieuw. Ons aardse lichaam voelt misschien niet zo. En we hebben misschien wat gebreken. Maar in Christus zijn we heel. In hem zijn we gerechtvaardigd. In hem. Efeze schrijft daar zo duidelijk over. In de brief aan de Efeziërs. In hem. Nee, niets van onszelf. Alleen maar van hem. En zijn wij heel. En mogen we van daaruit wandelen. En mogen we van daaruit weten. Wij hebben eeuwig leven. Wat een genade, wat een rijkdom. Niet uit onze eigen kracht. Zoals ook Jacob besefte dat hij niet in eigen kracht Esau onder ogen zou kunnen komen. Maar alleen als hij gezegend was door God. En dan de ontmoeting met Esau. Het loopt zo anders dan hij bedacht had. Hij had strijd verwacht. En Esau die komt hem tegemoet en die valt hem om de nek en kust hem. En ze huilen samen. Het is alsof er heeft heling plaatsgevonden. Genezing. Er is een uitleg, rabbijn Jonathan Sacks, die legt het uit van wat Jacob deed door de kuddes vooruit te sturen, was niet om hem om te kopen, zoals veelal gepreekt wordt. Tenminste, ik heb dat heel veel in preken gehoord. Nee, het was geen omkopen. Jacob begon als het ware de zegen terug te geven die hij onterecht verkregen had. Terwijl hij Esau tegemoet gaat, buigt hij 7 keer. En was de zegen niet die Isaac hem gaf in Genesis 27? Dat zijn broer hem zou dienen? En Jacob zegt steeds, uw knecht, uw dienaar. Daarmee gaf hij aan, ik wil jou dienen. Hij wilde herstel. En dan zegt Esau, wie zijn die achter je? En één voor één komen ze. En ieder knielt en buigt en geven zo Esau eer. En noemen hem ook mijn heer. Toen Isaac Jacob zegende, had hij zijn twijfels. De handen, de armen voelden als die van Esau. En hij zei, kom dichterbij mijn zoon, opdat ik je omhelze. En hij voelde in de nek de huid van een dier. Maar hij dacht dat het Esau was, hij rook het land. En toch hoorde hij de stem van Jacob. Maar hij liet zich misleiden door wat hij voelde. Als wij naar situaties kijken, waar kijken we naar? Naar wat we zien, voelen, horen? Of naar wat we weten? Dat is zo belangrijk. Je kunt dingen voor ogen zien en beginnen te twijfelen. Was dat ook niet waar Eva mee misleid werd? Door twijfel te zaaien? Satan is daarin heel goed hoor. Ook in deze tijd. Heeft God niet gezegd? Ook Paulus die haakt daarbij aan als hij zegt, er zijn sommigen onder u die zeggen van dat God uitblijft, dat hij vertraagt, dat zijn beloftes, mwah. Hij zegt nee, God vertraagt niet, hij blijft niet uit omdat hij het niet kan volbrengen, maar opdat er velen nog toegevoegd kunnen worden. Paulus wist niet dat wij, wat wij nu weten, dat het al 2000 jaar lang duurt. En toch, God wil er zoveel mogelijk aan toevoegen. En als ze elkaar kussen, omhelzen, in de hals kussen, dat verwijst ook weer naar wat Jacob deed. Hij omarmde en hij kuste. En zo geef Jacob als het ware de zegen terug. Hij kan dat niet letterlijk doen. Maar hij wil wel laten weten, ik ben fout geweest. Het was niet goed wat ik deed. En het is ook heel bijzonder dat als Jacob door Isaac weggestuurd wordt naar Laban toe, dat de zegen die hij dan geeft, wel de zegen is van Abraham. Wel de belofte van het land en een groot nageslacht. En daarom konden ze elkaar ontmoeten. Ze konden één zijn met elkaar. Ze gingen een maaltijd eten. Ze sloten als het ware een verbond. Want dat is toch met elkaar een maaltijd eten. Je kunt geen maaltijd met elkaar eten, zeker in het Midden-Oosten niet, als je vijanden bent. En zo, Esau ging vooruit, Jacob volgde. Hij had God geloofd. En het was hem tot zegen geweest. En daar gaat ook de Hebreeën over, wat we ook gelezen hebben. Geloven. Wat is geloven? Geloven is, zoals het in Hebreeën 11 vers 1 staat, een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Een vaste grond van de dingen die men hoopt. Hopen heeft hier een andere betekenis dan wat wij vaak zeggen. Gisteravond hadden we het erover, mijn man en ik, van nou, we hopen niet dat het morgen glad is. Ja, je weet het natuurlijk nooit. Ik kan ook hopen dat er straks een koekje bij de koffie is. Maar ja, ik weet het niet. Deze hoop is een zeker weten. En dat zeker weten, ook al zien we het niet, dat geeft ons kracht om door te gaan. Geloof is vertrouwen. Vertrouwen aan dat wat God beloofd heeft. Geloof is als wij bidden dat we weten dat God naar ons hoort. En ons ook verhoort. En als hij ons niet verhoort, om welke reden dan ook, weten, vertrouwen dat God het beste met ons voor heeft. En dat het dus een reden heeft waarom het niet verhoord wordt. Ook al bidden we naar zijn wil. Hij weet het beste voor ons. Geloven. Alleen al door te geloven zijn we gered. Geloof komt door het horen. En horen door het woord van God. Als wij geloven, komt dat omdat we het gehoord hebben. We hebben het woord aangenomen als zijnde waarheid. We hebben Yeshua aangenomen als onze verlosser en redder. We hebben dat geloofd, ook al zagen we dat misschien niet. Ik weet dat ik al heel veel jaren naar de kerk ging. Op een bijzondere manier, want ik ben niet gelovig grootgebracht. Maar de eerste keer dat ik in de kerk kwam, dat ik dacht van, dat wil ik ook. Ik wil die God dienen. Ik was 15, 16. En ik ging elke week naar de kerk. En toch miste ik iets. Dat was toen nog 2 keer op een dag naar de kerk. Want stel je voor dat als ik niet zou gaan, en net datgene zou verteld worden wat ik ervaarde dat ik miste. Triest eigenlijk, hè? Dat mij in die kerk dus nooit verteld is dat je Yeshua als je persoonlijke redder moet aannemen. Vele jaren later werd me dat wel verteld. En mijn man en ik hebben samen die avond Yeshua als onze redder en verlosser aangenomen. En ik geloofde wel dat Yeshua voor mij gestorven was. Maar een zeker weten? Nee, ik hoopte het. Maar niet in de hoop van het zeker weten. En die avond, nou, er ging een wereld voor ons open. We hebben als het ware een hele week lang op onze tenen gelopen. Zo van, wat overkomt ons? Wat is ons gebeurd? We waren zo blij. We waren zo verheugd. Het was zelfs zo sterk. Ik had een ziekte, ik had fibromyalgie in behoorlijke mate. En na een aantal dagen zei ik tegen mijn man, zei ik tegen Raya van, is je niks opgevallen? Ja, je bent blij, maar dat ben ik ook. Ja, maar ik heb geen vermoeidheid meer. Ik heb geen pijn meer. Ik ben genezen. Dat is God. Hij geneest. Maar ik was zo blij dat ik dat in eerste instantie helemaal niet gemerkt had. En ik ging de Bijbel lezen en het woord ging open. Maar toen ik tot geloof kwam en ik het zondaarsgebed dus nabad, moet ik nu tot mijn schande bekennen dat toen ik het bad, dat ik dacht van, Heer, vergeeft u al mijn zonden. Zo slecht was ik toch niet. Ik ging naar de kerk. Ik stal niet. Ik vermoorde niemand. Niks. Nu denk ik, oh, wat hoogmoedig. En kan ik nog als het ware huilen dat ik zo hoogmoedig was. Maar dan kom je in de leerschool van God. En hij helpt je. Hij onderwijst je. Hij leert je. Hij opent je ogen voor de dingen die nog niet goed zijn in je leven. Wat een genade en wat een liefde. En telkens weer verwonder ik me daarover. En als ik denk, poeh, dat heb ik overwonnen. In al zijn liefde laat hij weer wat zien. Waar je weer aan mag gaan werken. In het Grieks denken is vertrouwen en geloof hebben twee verschillende dingen. In het Joodse woord, in het Hebreeuwse woord, emuna, is dat één. En in het Nederlands zijn we wat dat betreft beperkt. We hebben maar één woord voor geloven. Maar in het Engels is het to trust en to have faith is to believe. Dus vertrouwen hebben en geloven in is geloven. In het Nederlands is er geen ander woord voor. Maar het is dus een samenhang. Vertrouwen, geloven. En vanuit dat vertrouwen en geloven gehoorzamen. Geloof is ook standvastig zijn. Dwars door alles heen blijven vasthouden. Een voorbeeldje is ook Mozes. Toen de strijd was met de Amalekieten en hij zijn armen omhoog hield, dan waren ze in de overwinning. Ja, die armen werden moe. En die moesten ondersteund worden. En in die zin staat dus dat ondersteunen, dat is ook emuna. Standvastig zijn. Vasthouden aan. En juist in deze tijd is dat standvastig zijn zo belangrijk. Hoe lastig is het om voor je mening uit te komen? Als je geloof hebt, heb je moed nodig. Heb je lef nodig. Want laten we eerlijk zijn. Om te zeggen dat je niet gelooft dat alles kan en alles mag. Als je gelooft en als je dat zegt. Dan kun je er wel op afgerekend worden, want je bent niet tolerant. Als je zegt dat homofilie normaal is. Nee, het is niet normaal. En met alle respect, God houdt van deze mensen, maar niet van de daden. Maar als je dat zegt in deze tijd, ben je niet tolerant meer. Het is zo dat het normale, wat de Bijbel, wat Gods woord zegt, wat goed en normaal is, begint steeds meer abnormaal te worden. Het is de omgekeerde wereld. En is dat ook niet wat Satan ons wil doen geloven? Dat alles maar kan en alles mag? Wat brengt het ons anders dan chaos? Geloof vraagt moed. Denk aan Rut, die op advies van Naomi bij Boas onder zijn kleed ging liggen. Wat als ze ontdekt was? Dan was ze toch wel heel negatief afgeschilderd. Wat denken we van koningin Esther, die zomaar ongevraagd voor de koning verscheen? Dat vroeg wel om moed. De Romeinse centurion, die zegt, Heer, slechts één woord van u en mijn knecht zal genezen. Hij had lef, want Yeshua was toch voor het Joodse volk gekomen. Geloof heeft geen angst. Ware liefde drijft de angst uit. Yeshua zegt heel vaak in zijn woord, vrees niet, vrees niet. Wees niet bang, ik ben met je, al de dagen van je leven tot aan de voleinding der wereld. Wat een bemoediging, wat een vertroosting. Als we ook denken aan Abraham, hoe hij Isaac offerde. Terwijl ze op weg gaan, God geeft hem aan. Je moet je zoon, je enige geboren, offeren. Hij bedenkt zich niet, de volgende dag gaat hij op weg. Hij vraagt niet om 10 keer een teken. Hij gaat, gehoorzaamheid. Maar ook vertrouwen. Want hij zegt tegen zijn knechten, wachten jullie hier. Als wij hier terug, totdat wij hier terug zullen komen. Hij ging in het besef van wat er ook gebeurt. God is bij machten ook Isaac weer uit de dood op te wekken. Hebben wij dat soort moed, lef, om te getuigen, om te spreken, om te gehoorzamen? Ook al denk je van, oh, help. Joyce Meyer zegt altijd, als je angst hebt, doe het dan in je angst. En vertrouw op God en merk dat Hij erbij is en dat Hij je helpt. Geloof, het is ook een van de geestelijke gaven. De gave van de geest. Als je de gave van geloof hebt, dan geloof je boven het geloven uit. Dan geloof je in het onmogelijke. Dan geloof je in de wonderen en de tekenen. Geloven we dat de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, al die gaven gegeven heeft, ook in deze tijd? Of denken we, zoals zoveel, dat eindigde bij toen de apostelen er niet meer waren? Ik weet niet hoe u denkt. Nou, eigenlijk weet ik het wel een beetje, maar ik geloof dat die gaven werkzaam zijn. Ook heden, ook nu, ook hier. In deze gemeente. Want God heeft het beloofd. En we mogen daaraan vasthouden. We mogen daarop pleiten. We mogen ons daarna uitstrekken. Zoals Paulus ook zegt in 1 Korinthe. Strek je uit naar de gaven van de geest. Bovenal naar de gaven van profetie. We hebben het zo nodig. Bij profetie denken we meestal aan dingen zeggend voor de toekomst. Nee, profetie is ook woorden van bemoediging, woorden van aansporing. We moeten vurig van geest zijn. Verlangen we daarna? Ik wel. Zie ik al de gaven al in werking? Hier of in, ik kan het niet over hier beoordelen, maar als ik naar onze eigen gemeente kijk, nee, nog niet helemaal. Maar God gaat het doen. Ik vertrouw daarop, want Hij heeft het gezegd, we mogen ons daarna uitstrekken. We mogen op zieken de handen leggen, in het vertrouwen dat ze zullen genezen. We mogen weten dat we wonderen mogen verwachten. Hier zijn nog geen kinderen. Maar verwachten jullie dat die gaan komen? Hebben jullie dat geloof? Bidden jullie daarvoor? Ik bedoel dit niet veroordelend hoor, maar gewoon om aan te sporen. Als God deze gemeente heeft gegeven, dan zal Hij toch ook voor opvolging zorgen? Vertrouw erin. Bid ervoor. Tenzij God gezegd heeft, nee, met deze generatie is het afgelopen. Maar dat geloof ik niet. We mogen een helder licht zijn. We mogen een zoutend zout en een lichtend licht. We mogen het laten schijnen. Jullie hier in Baren, Soest, omgeving en bij in Veenendaal. En mijn ervaring is dat hoe meer je van God verwacht, hoe meer je ervaart, wie ben ik? Zoals ook Jacob zei, wie ben ik dat u naar mij omziet? Maar we weten dat Hij machtig is en krachtig is door ons heen. Hij sterkt ons. Hij doet het. En laten we zo elkaar aansporen. En elkaar meenemen. En naar elkaar omzien. Ook ja, ook omzien dat er geen niemand achterblijft. Maar elkaar meenemen. In de kracht van de Heer. Juist in deze tijd, waarin alles zo donker lijkt en waarin de chaos steeds groter lijkt te worden. Het lijkt wel alsof het ook ja, de regeringsleiders uit de hand loopt. Loopt God nooit uit de hand. Daar mogen we elkaar op aanspreken en mee bemoedigen. Elkaar vertroosten. Is er verdriet in deze wereld? Ja, heel veel. Is er moeite? Ja. Ook in ons eigen leven? Met welke ogen kijken we? Met de ogen van het geloof? Of met de ogen van de wereld? Als we geconfronteerd worden met ziekte in ons eigen leven, gaan we eerst naar God zoals Jacob deed? Of gaan we eerst naar de dokter en vragen we daarna de God om raad? Begrijp me niet verkeerd hoor. Het is goed om naar een dokter te gaan. Ik zal de laatste zijn die zegt dat je dat niet moet doen. Maar ga eerst naar God en breng hem jouw situatie voor zijn troon. Want dat is wat God wil. Als een kind vertrouwend op hem. En we mogen al onze vragen aan hem stellen. Hij geeft ons die ruimte. We mogen met vrijmoedigheid voor zijn troon komen. Nee, niet van zie ons is. Nee, door genade in hem. Ik weet niet of u de Hebreeënbrief onlangs nog helemaal doorgelezen hebt. Ik zou het zeker adviseren. Het is zo goed. 5 keer wordt erin benoemd dat we standvastig moeten zijn. Dat we aan onze belijdenis vast moeten houden. Vaak merk je dat mensen zeggen, ja, ik heb voor gebeden, maar God heeft niet geantwoord. Houden we eraan vast? Ook dat is geloven, hè? Stand houden. Of laten we het los en zeggen, ja, oké. Nee. Als je in je hart ervaart, dit is wat God wil. Hou vast. Net zolang totdat je de overwinning gekregen hebt. Dat is ook wat Jacob deed. Hij hield vast. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En hij werd gezegend. Hij werd hersteld. En zo mogen ook wij hersteld worden. Gezegend worden. Tot eer en glorie van hem. Want daar gaat het om. Het gaat niet om ons, het gaat om hem. Hem alleen. En dat is waar we elkaar mee mogen bemoedigen, ook op deze morgen. Ook wij verlangen naar het vaderland, wat ons voor ogen staat. Ook wij zijn hier bijwoners en vreemdelingen. Toch? Hoe meer je in deze tijd kijkt en rondwaalt, hoe minder je je eigen eigenlijk thuis voelt, tenminste ik wel. En dan zeggen ze, ja, jij bent wereldvreemd. Nou, dan maar wereldvreemd. Ik ben liever thuis bij God. En ik zie uit nadat hij komt. En hij komt. Verwachten we hem? Elke dag weer opnieuw? Zien we uit naar zijn komst? Ja. Enerzijds met een bezwaard hart. Maar zij dan die niet geloven? Maar anderzijds vol verwachting. Vol verwachting. Hij komt. Die zekerheid mogen wij hebben. Wat er ook gebeurt in ons leven. We mogen wandelen onder zijn zegen. in de verwachting van zijn komst. Die dag komt. Amen. En mogen we elkaar bidden. Vader, ik dank u zo dat uw woord ja en amen is. Dat u de grote bemoediger bent, de trooster bent. En dat u ons aanspoort, Heer, door uw geest. Vader, we verlangen ernaar zo gevuld te zijn met uw geest. En we zien uit naar de gaven van uw geest. Dat die werkzaam zijn in ons leven. Hier ook in deze gemeente. En waar dan ook. Heer, want u heeft uw gaven gegeven tot opbouw van de gemeente. Heer, opdat we dichter en meer zouden gaan lijken op uw zoon Yeshua en dichter bij u zouden komen. Vader, verlicht zo onze ogen van ons verstand, dat we uw woord meer en meer begrijpen en dat we de tekenen van de tijd steeds meer mogen verstaan. Dat we acht mogen slaan op het profetisch woord. Vader, en ik dank u zo voor wie u bent. We danken u voor al uw zegeningen. En bidden ook uw zegen voor de komende week. Heer, dat we uit mogen zien naar ontmoetingen om ons geloof in u te delen met die ander. De hoop die wij hebben, de zekerheid die wij hebben. Dit is niet het einde. Het einde is groot. Dan komt Yeshua. Vader, we danken u zo voor uw woord dat waarheid is. Heer, en dat we ons steeds voor ogen willen houden. Dat we dwars door alles heen steeds mogen bedenken. Maar God, God is machtiger dan welke situatie ook. Heer, daar willen we u zo voor bedanken en u zo daarin loven en prijzen en aanbidden. Vader, en als er een moment van stilte is, Heer, ga uw gang met uw geest, Heer. En als u een woord wilt spreken, dat we de vrijmoedigheid hebben om het te spreken. Ja, Vader, dank u wel. Ik heb het echt op mijn hart om jullie te bemoedigen. Hou vast, hou elkaar vast. Wees standvastig. Overvloedig in het werk van de Heer. Hij zal het belonen en hij zal het zegenen. Amen.